Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hallo, in Vrouw leest voor kun je luisteren naar de mooiste en spraakmakendste verhalen uit Vrouw Glossie. Volg ons op je favoriete podcastplayer om nooit meer iets te missen. Mijn naam is Sabine Leenouts en dit is het persoonlijke verhaal van Ebru Umar, die vertelt hoe het was om in Turkije gevangen gezet te worden. Als columnist Ebru Umar in 2016 tijdens een vakantie in Turkije wordt opgepakt wegens kritische tweets over president Erdogan, verandert haar leven compleet. Ze blikt terug met tranen en een tevreden glimlach. Hoe meer ik schrijf, hoe zwaarder mijn hoofd wordt en hoe verkrampter mijn gezicht raakt. Ik voel het. Ik voel hoe het speeksel in mijn mond verzuurt. Het is meer dan 6 jaar geleden dat een stel niet veroordeelde criminelen, maar criminelen niettemin, meende dat ze gehoor moesten geven aan een oproep van de Turkse overheid in Nederland. Iedereen die de Turkse eer bezoedelde, mocht vanuit Nederland aangegeven worden bij de Turkse autoriteiten, die dan maatregelen tegen deze persoon zouden treffen. Binnen 24 uur werd ik van mijn Turkse bed gelicht. Wie denkt dat alles weer goed kwam na 17 dagen landarrest, heeft geen idee. In een week tijd verloor ik op mijn familie en vrienden na alles wat ik had opgebouwd in mijn leven. Op 16 april verliet ik mijn huis in Amsterdam voor een korte vakantie. Ik zou er nooit meer terugkeren. Een week later werd ik door de politie van mijn Turkse bed in mijn zomerhuis in Kusadasi gelicht. Mijn huis en mijn zomerhuis, het dak boven mijn hoofd, mijn lifestyle, kwijt. Inmiddels kan ik mijn tranen niet meer tegenhouden en vallen ze op mijn toetsenbord. Het lucht op. Huilen lucht altijd op. Het zijn de momenten ervoor die het moeilijk zijn. Het verzet er tegen. De herinnering aan wat was en vooral de stroomhalm. Alles is nu beter. Ik lach erom. Om wat er gebeurd is. Ik kan het allemaal in geuren en kleuren vertellen. Mijn gezelschap hangend aan mijn lippen, niet wetend of het moet huilen of lachen. Ik doe het dan maar voor het lachen. Hoe ze om 11 uur 's avonds op mijn deur bonkte. Aufmachen, schreeuwde in het Turks. Hoe ik stampvoetend om 2:30 s'nachts weigerde in een auto te stappen met 2 vreemde politiemannen. Om de nacht in te rijden naar een gevangenis 30 kilometer verderop. Ik won. Hoe ik eenmaal in de gevangenis gezellig kletste met de dienstdoende agent, die alles over Europa wilde horen, die me toestemming gaf om zo rond 5:30 in de ochtend mijn telefoon te gebruiken. Moet je wel even je arm door de tralie steken hoor, we hebben hier binnen geen bereik. Maar als je op je tenen gaat staan, moet het lukken. Anders pak je even een stoel. Hoe ik, eenmaal in Nederland, soort van ontvoerd werd vanaf Schiphol naar een geheime locatie en mijn toenmalige hoofdredacteur me de volgende ochtend niet kon vinden. Waarop de door de hem ingehuurde beveiliging in gierende vaart naar het geheime hotel kwam en me precies vond waar ze me hadden achtergelaten. In kamer 251 en niet 215, zoals in alle consternatie was doorgegeven aan de hoofdredacteur. Hoe in het Rotterdamse theater Walhalla een jonge Nederlandse Turk naar me toe kwam. Zijn hand uitstak en zei, hi, ik ben een van die mensen die jou hebben aangegeven in Turkije. Ik zou het wel erg leuk vinden om een keer koffie met je te drinken. In welke wereld denk je dat dat gaat gebeuren? Ik zou je tanden uit je bek willen rammen, om je vervolgens met wat betonblokken aan je voeten in de Maas te dumpen. Maar hé, ik heb wel fatsoen. Wat ik dus ook niet zei, maar ik liep trillend weg naar een hoek waar de artiesten en het theaterpersoneel om me heen kwamen staan om me te kalmeren. Hoe uiteindelijk het licht uitging en de wereld zwart werd in de foyer van Theater Carré, dik 1,5 jaar nadat ik terug was van mijn landarrest uit Turkije. Zomaar uit het niets barstte ik in huilen uit, omdat de serveerster aan me vroeg of ik munthee wilde. De combinatie Amsterdam, carré en munthee triggerde iets in mijn onderbewustzijn, waardoor ik onbedaarlijk begon te huilen, midden in de foyer van carré. Huilen alsof er geen einde aan kwam. Onbedaarlijk huilen. Op dit punt van schrijven trekt mijn maag samen en begint het te bonken in mijn hoofd. Elke keer als ik over mijn arrestatie en de gevolgen praat, treed ik uit mijn lichaam. Ik beschrijf de scène die zich in mijn hoofd afspeelt, alsof het niet om mij gaat. Dat maakt het draaglijk. Maar geloof me als ik zeg dat ik op dit moment op mijn lippen bijt, mijn tong tegen mijn gehemelte duw en mijn tranen vol prikken. Dit verdriet, dit trauma, is mij door anderen aangedaan, door mensen. En ik haat deze mensen intens. Je mag in Nederland niet zeggen dat je mensen haat, maar echt, ik haat deze mensen. Ik gun ze alles wat ze mij toewensten. Met dit verschil dat ik, voordat ik meegemaakt had wat ik heb meegemaakt, niemand ooit iets kwaads heb toegewenst. Zeker geen geweld heb aangedaan. Iemand verbaal bedreigen is één ding. Als geoefend columnist met een track record van bijna 20 jaar glijdt een bedreiging van me af. Dat gejank van mensen dat ze bedreigd worden houdt toch op. Kitchen, heat en wegwezen. Maar een verbale bedreiging omzetten in daden, mensen hebben geen idee wat ze een ander aandoen. Van achter hun computer, voor het slapen gaan, voordat ze hun kind instoppen of nadat ze hun verjaardag hebben gevierd. En waarom? Omdat het kan. En wat win je ermee? Hoe intens slecht ben je als je geniet van het leed van een ander? Als je geniet van de macht om een ander kwaad te kunnen berokkenen? Mijn leven is weer goed. Maar het was niet slecht, zegt een stemmetje in me. Ik had een geweldig leven. Op dit moment moet ik altijd tevreden lachen. Ja, ik had een geweldig leven. Ik was trots op mijn leven. En ik ben, terugkijkend, nog steeds echt trots op mijn leven. Mijn werk gaf me de vrijheid om overal ter wereld te zijn en toch deadlines te halen. Het betaalde het huis in Turkije en in Nederland. Zelf gedaan, soms hulp gevraagd aan familie en vrienden, maar uiteindelijk in mijn eentje. Ik hield van mijn werk. In mijn huis was ik gelukkig. Amsterdam tolereerde ik al sinds 1998. Maar ik had net voor vertrek naar Turkije een appartement in Rotterdam gekocht. Het idee erachter was om voorzichtig te kijken of ik weer in Rotterdam zou kunnen aarden. Het werd een moetje. Hoeveel mensen hebben nog een backup huis nadat ze net twee huizen zijn kwijtgeraakt? Ik mag niet klagen. Ik mag niet zeuren. Heus, ik dank God op mijn blote knieën voor hoe goed ik het heb. Ja, ik had het voor elkaar. En ja, ik heb het voor elkaar. Maar het is wel anders. Beter. Maar als mijn leven gelijk was gebleven, was dat ook niet erg. Het moest anders door toedoen van anderen en weer moet ik huilen. Toen ik in de gevangenis zat, hadden criminelen ingebroken in mijn Amsterdamse huis. Het hoofdstuk Amsterdam zou ik moeten afsluiten. Ik zal nooit vergeten dat Thierry Baudet me kwam halen uit een safehouse om wat kleding en spullen op te halen. Ook zal ik niet vergeten hoe vrienden de verhuisdozen inpakten en in een busje laden, terwijl ik verlamd door mijn tranen huilend in een hoekje zat. Een bedreiging is zo makkelijk. De gevolgen zijn desastreus. Het kost zoveel energie om weer normaal te worden, terwijl het nooit meer normaal wordt. Ik woon niet meer in mijn Amsterdamse huis. Wel in een veel beter huis, in een veel betere buurt in Rotterdam. Maar hé, ik was gelukkig, hè? Ik ga nooit meer op reis. In mijn onderbewustzijn ben ik bang om nooit meer thuis te kunnen komen. En dat voor iemand die de halve wereld heeft gezien. Mijn ontslag bij Metro was een opluchting. Ik hield van mijn plek, maar nooit meer column schrijven betekent ook nooit meer in de problemen komen. Pound belde direct en ik moest weer huilen, want ja, wat nu? Het compromis was om niet direct te beginnen, maar een maand vrij te zijn. Schrijvers schrijven hun ellende van zich af. Maar het boek dat ik had willen schrijven komt niet af. Elke keer als ik het wil afschrijven, raak ik depressief van de laatste hoofdstukken. Die leiden naar het einde van mijn leven zoals ik dat kende. Naar het begin van het nieuwe leven dat ik heb opgebouwd sinds ik weer terug ben in Nederland. Ja, lach er maar om. Ik gun jullie wat jullie mij gunnen. Ik schaam me om mijn leedvermaak als ik lees dat diezelfde mensen die het cool vonden om mij te bedreigen en die juichten om mijn arrestatie in Turkije zelf gearresteerd worden. Nu jij, denk ik dan. Nu jij. Ik schaam me dat ik dat denk. Maar als je wil weten hoe ik erbij zit terwijl ik deze laatste zinnen tik. Tevreden, met een glimlach. Ik zeg dat wel allemaal, maar hé, ik heb medelijden met ze. Met hun trieste leventjes. Zij hebben de slag gewonnen, maar ik de oorlog. Ja, ik heb mijn tranen gelaten om het goede leven dat ik had. Maar dat goede leven is er uiteindelijk alleen maar beter op geworden. Dit verhaal staat in Vrouwglossie nummer 5, 2022, geschreven door Ebru Umar.